Het belang van openbaring, daar wil ik het met jullie over hebben. En nogmaals, ik vond het wel leuk, en straks ga ik er een paar van opnoemen. Ik zet af en toe wel op een tweet of op Facebook, stel ik wat vragen. Vind ik gewoon voor mezelf ook leuk, om de reacties te zien. En daar leer ik ook altijd weer van, wat mensen zeggen, denken en hoe ze reageren. Dus zo had ik laatst dat doe ik dan via mijn Twitter-account, en dat komt dan ook op mijn Facebook, dus zo komt het op alle twee. Had ik de vraag gesteld, wat is volgens jou het verschil tussen ontvangen van een openbaring of het omarmen van een leer? En eigenlijk was het al een beetje een strikvraag, want in die vraag zet je het al als een tegenstelling neer. Hè? Alsof het één goed is en ander fout is. En tegelijkertijd hebben wij als gemeente al lang geleerd. En daar zijn we heel wat preken ook mee bezig geweest. Om niet meer te kijken naar zaken vanuit de boom van kennis van goed en kwaad. Maar vanuit de boom van leven. En in de reacties die ik kreeg vond ik trouwens dat ook heel erg leuk terug. Dus in die vraagstelling kun je misschien in je denken al een beetje een kant op geduwd worden. Openbaring is goed en leer is fout. Nou, voordat ik begin, wil ik dat eventjes goed duidelijk maken dat dat niet mijn intentie is van deze boodschap. Van dat het omarmen van een leer fout is en dat het ontvangen van een openbaring goed is. Maar waar ik wel deze ochtend met jullie over wil praten is over het belang van openbaring. Dat openbaring ook een leer levend maakt. Openbaring is ten opzichte van een leer zoals de adem van God was over het lichaam van Adam toen die hem gevormd had. En hij had hem gemaakt en er zat structuur in en er zat orde in. En hij had het helemaal gedaan vanuit het klei. En toen ging God er overheen en hij blies met zijn geest er overheen. En toen begon het te leven. Nou, dat is wat openbaring is ten opzichte van het woord van God. Dat is openbaring ten opzichte van leer. Dat is openbaring ten opzichte van de waarheden die we ook allemaal mogen omarmen. Dus het is niet of het een of het ander, maar het is en-en. Tegelijkertijd geloof ik wel dat het echt ook en behoort te zijn. Want anders gaat het, dan gaat het mank. Geldt voor beide kanten trouwens. Als je alleen leeft op openbaring, maar niet ook leeft vanuit het woord en vanuit ook soms leer, dan ga je manken een bepaalde kant op en dan kun je ook een hele maffe kant op gaan. Maar als je alleen leer hebt en je hebt geen openbaring, in Spreuken staat er waar openbaring ontbreekt, verwildert het volk. Dan worden leer wetties en regels enzovoort. Eigenlijk wordt dan een leer relatieloos. Want openbaring verbindt jou niet met een stelling, maar verbindt jou met een persoon. Verbindt jou met God zelf. En God wil jou openbaring geven van zichzelf. Dat is zijn grootste verlangen. De hele Bijbel door. Als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat God ernaar verlangt om zich aan jou te openbaren. Het is niet zo dat jij op je knieën moet bidden en vasten en allerlei dingen moet doen om God te overtuigen dat hij zich aan jou gaat openbaren. Hij wil zich aan jou openbaren. De hele Bijbel is één openbaring van wie God is vanaf het begin. Toen het mis is gegaan in de Hof van Eden, direct daarna heeft God wel eerst eventjes die poorten dicht gedaan, maar direct daarna begon hij zichzelf te openbaren. En die openbarende God is niet in slaap gevallen, die is niet weggegaan, die heeft niet gezegd, nou de wereld is in crisis, ik laat het maar aan zijn lot over. Ik hoorde laatst iemand zeggen, die had het over dat God de grip op de wereld kwijt is geraakt. Nou nee, dat is hij niet. Hij heeft zich niet teruggetrokken van de wereld. Hij denkt niet van laat ze maar in een lot over. Die openbarende God, die providing God waar we net over zongen, die voorzienende God, die leeft. En die is nog steeds actief. Heel actief zelf. En hij verlangt ernaar om jouw openbaring van hem te geven. Dat is voor hem in dat opzicht belangrijker dan leren en allerlei dingen die je weet. Leren, die zaken, hoe goed het ook is een middel. Maar hij wil zichzelf erdoor tonen. Alleen misschien wel, ik weet het niet, want ik kan dit niet van God verstaan. Zou dit de grootste frustratie van God kunnen zijn? En daar heb ik het al vaker met jullie over gehad. Hij heeft ons keuzevrijheid gegeven. En die keuzevrijheid heeft de mensheid misbruikt om tegen de openbaring van God te kiezen. En zelf de boom van kennis van goed en kwaad te omarmen. En daarvan uit te leven. In plaats van uit de boom van leven. Vanuit de boom van openbaring. En dus hoe graag God zich ook aan ons wil openbaren, en hij doet dat voortdurend, maar het is aan jou de keuze om erop te reageren. Het is straks Valentijnsdag en daar wordt heel veel geld aan verdiend. Het is één commerciële dag geworden, maar Valentijnsdag, en daar hebben we het natuurlijk ook allemaal over liefde en over het veroveren van een geliefde. Maar we weten allemaal dat hoe gek je ook kunt zijn op een Valentijn, en je kunt kaartjes sturen, je kunt van alles doen, als dat persoon daar niet op terug reageert, dan is het eenzijdig en gaat het feest gewoon niet door. Maar als je reageert op zijn openbaring, als je reageert op de avances van je geliefde, dan krijg je een relatie en dan ga je ontdekken hoe prachtig dat is. God nodigt jou voortdurend uit, ook deze ochtend. In elk lied die we zingen, in elk woord dat gesproken wordt, in elk gesprek die we hebben, zit de mogelijkheid, want de geest van openbaring is hier, dat God iets van zichzelf laat zien naan jou, ook deze ochtend. Dat is het mooie van zelfs spreken en van diensten als dit, als je daarop vertrouwt. God kan iets tegen jou zeggen, kan jou nu een antwoord geven. En je zou bij wijze van spreken naar mij toe kunnen komen en zeggen van, oh, Lodewijk, ik kreeg dit en dit antwoord. En ik denk, dat is een antwoord, daar heb ik het helemaal niet over gehad. Hoe kom je erbij? Dat is de geest van God. De geest van God overstijgt de preken, de liederen enzovoort, maar gaat uit jou spreken. En hij nodigt jou uit om daar open voor te zijn. Ik verlang daar echt enorm aan na dat wij een gemeente zijn en worden en daarin in nog meer gaan wandelen. Die leeft vanuit de openbaring van God. En dan heb ik het niet alleen over de gave van profetie, want daarin parkeren we soms God iets te veel. Ik zeg dat ook niet fout, maar dan gaan we met elkaar profeteren en dan spreken we namens God, hoe goed dat ook is. Ik geloof daarin. Maar ik geloof dat de openbaring van God zelf veel meer inhoudt dan dat jij in staat bent om een profetie te uiten. Dat is een aspect van openbaring. Maar het voorlezen van een tekst is net zo'n aspect van openbaring. Het houden van een preek is net zo'n aspect van openbaring. Het zingen van een lied is net zo'n aspect van openbaring. God toont zich daardoorheen. En ik geloof wel dat het van levend belang is dat wij die openbaring van God gaan omarmen. En eigenlijk is het heel simpel. Daarom legde ik dat net even uitgebreid uit. God wil zich openbaren. God is voortdurend aan het openbaren. Hij is daar nu mee bezig. Voortdurend. Voortdurend is die geest van openbaring hier. Hij is voortdurend bezig. Nu. God is daar voortdurend actief in. Daarin sluimert of slaapt hij nooit. Die geest van openbaring is actief. En jij hoeft maar één ding te doen. En zo meteen gaan we daar misschien nog wel een tekst voor lezen om te reageren, zo samen wel reageren. Spreek Heer, uw dienstknecht luistert. Dat is de keuze van het openzetten van je hart voor de openbaring van God. Ik wil je vanmorgen niet iets een nieuwe waarheid alleen aanleren of zo, of een mooi verhaal halen, maar ik wil je wakker maken voor de geest van openbaring. Die voortdurend actief is in jouw leven. Niet alleen op zondag van 9:30 tot hoe laat de dienst ook maar duurt. Maar voortdurend is die geest daar om tot je hart te spreken. Openbaring komt van het woordje apocalypto. We kennen ook het apocalypse. Het boek Openbaringen. En openbaring is onthullen, openleggen wat bedekt is, blootleggen. Bekend maken, laten zien, onthullen wat van tevoren onbekend was. Dat is openbaring. Ik stelde dus die vraag op Facebook, wat is volgens jou het verschil tussen het ontvangen van de openbaring of het omarmen van een leer? En zonder dat ik nu zeg of ik het hier, wat ik ervan denk, of ik het hier nou wel of eens ben of niet mee eens ben, ik lees gewoon even een aantal reacties voor. Vond ik leuk. En ik ga de namen er niet bij noemen. Een openbaring sluit volgens mij per definitie aan bij je eigen hart. Dan heb ik de neiging om gelijk te zeggen, oh, dat is een leuke, maar dan geef ik toch een mening. Dat wou ik niet doen. Een leer neem je vaak aan zoals het is. Een openbaring past niet per se altijd als vanzelfsprekend direct in je leven of je gedachten. Bij een openbaring ligt de eerste actie bij God. Omarmen van een leer is een actie van jezelf. Iemand anders zei, door openbaring ontvang je leven. En in het omarmen van een leer, ja, daar zit geen leven in, dus eigenlijk is het dood. Wie iemand anders zegt, het ene is bovennatuurlijk en het andere natuurlijk. Iemand anders zegt, leer is als het ware niveau 1 en openbaring is niveau 4 en we gaan van niveau 1 naar 4, alle 4 nodig. Iemand anders zegt, door openbaring ontvang je van God een nieuwe leer. Of door openbaring gaat die leer voor jouw leven. Het omarmen ervan is je vol passie inzetten om volgens die door God geopenbaarde leer te leven. Zie, ik hoef helemaal geen preek meer te houden. De woorden van Jezus zijn ook een leer, maar die leer wordt door de geest levend gemaakt. Het een kan actief maken en het ander maakt passief. Iemand anders zegt, de neiging kan ontstaan dat je met een leer een ander altijd wil overtuigen. Er komt dan vaak een negatieve strijdlustigheid in jezelf te boven. En als men er dan tegen ingaat, dan wil jij vechten. Een openbaring kun je verkondigen zonder dat je mensen ermee wil overtuigen. Je doet het dan in alle rust en vrede. En dan ben je bestand tegen verhalen, hoe overtuigd ze ook klinken, om je onderuit te halen. Je wordt niet onderuit gehaald. Een laatste. Alle twee, dus leer versus openbaring, alle twee iets om over na te denken. Het een sluit het ander niet uit. Leuk, hè? Of via Facebook. Preken via Facebook. Het grappige is dat zelfs als je het over openbaringen hebt en over het belang van openbaring, kan ook het belang van openbaring kan weer een leer worden. En daarom nogmaals wat ik net in het begin zei, dat is zo belangrijk. Leer en openbaring, allebei nodig. Maar openbaring is ten opzichte van een leer wat de adem van God was ten opzichte van het lichaam van Adam. Het maakt levend. Ken jij openbaring? Heb je wel eens openbaring gehad? Openbaring geeft leven. Openbaring is voor het lichaam wat de geest is ten opzichte van het lichaam van Adam. Ik wil een aantal voorbeelden noemen uit de Bijbel. Ik heb er 10 opgezocht en we gaan ze echt niet allemaal lezen. Maar ik wil ze even allemaal noemen. Want je ontdekt daar een aantal hele mooie dingen bij. Ik noem eerst eens alle namen en dan gaan we ze eens bij langs. Abraham. Jozef. Mozes. Gideon. Samuel. David, Jeremia, Zacharia, de vader van Johannes de Doper, Maria, de discipelen na de opstandingen. Allemaal mensen in de Bijbel die op een bepaald moment een openbaring ontvingen. En daarbij vielen mij een aantal dingen ook op. Eigenlijk de meesten van hen waren er niet eens mee bezig. Waren met hun dagelijks leven bezig. Waren gewoon met hun dagelijkse omstandigheden. Maar in één keer kwam er openbaring. In één keer toonde de geest van God zich op een manier zoals nooit tevoren. En het zette hun leven volledig op zijn kop. In de Bijbel zien we heel veel voorbeelden dat daar waar openbaring gegeven is, dat daar dan iets voor bedacht werd of in werking werd gesteld om je aan die openbaring te herinneren. En ook dat kan uiteindelijk weer een leer worden en het kan een religie worden, maar er zit ook iets heel goeds in. En even toegepast op jouw leven, het is belangrijk dat jij terugkijkt, soms met regelmaat, misschien juist als jij eventjes in omstandigheden zit waarin je denkt van Lord, you're my provider, where are you? Dat je even teruggaat naar die momenten van openbaringen. Openbaring in je leven brengt wedergeboorte, openbaring in je leven brengt verandering. Een reden dat ik hier heel graag over wil spreken is omdat ik soms de zorg heb, en ook dit zeg ik niet vanuit goed en kwaad, absoluut niet. Maar ik heb soms wel eens de zorg dat het lichaam van Christus ook wandelt als lichaam van Christus, maar heel vaak zonder openbaring gehad te hebben. Er zijn misschien zelfs een hele hoop mensen die hebben ja gezegd tegen Jezus. En het kan zijn dat je het hebt gedaan gewoon puur vanuit het gevoel van de dienst of van wat er tegen je gezegd is. En het is een mentale overtuiging geworden. Maar als daar niet de openbaring van Jezus overkomt, dan komt er geen leven uit voort. En het is wel nodig dat het gebeurt. Heb jij openbaring van Jezus in je leven gehad? Zo ja, hoe was dat nog maar? Wat gebeurde er toen? Hoe heeft dat jouw leven op zijn kop gezet? Heeft het je leven op zijn kop gezet? Hoe voelde je je toen? Wat kon je toen aan wat je daarvoor ineens niet aan kon? Wat kon je overwinnen wat je daarvoor misschien helemaal niet kon overwinnen? Ken je dat? Heel goed trouwens, om daar met elkaar over te praten. Zou leuk zijn voor de levensgroep of andere koffiemomenten. Want als je met elkaar openbaring gaat delen, dan gaat God daar gebruik van maken om zich nog weer meer te openbaren. En misschien gaat hij zich dan ook aan mensen openbaren die misschien nog geen openbaring van Jezus gehad hebben. Want zo werkt dat. Het is heel goed om daarover te praten. Als jij praat over de openbaring die jij hebt gekregen van Jezus, als je praat over de openbaring die je hebt gehad van God, dan automatisch maak je anderen hongerig. Het mooie van praten over openbaring is bij wijze van spreken praten over het moment dat je verliefd werd op je vrouw of als vrouw op je man. En als je daarover praat, dan komen die warme gevoelens weer terug en dat heeft een heel bijzonder effect. En bij God is het zo, als je praat over jouw openbaring met God, dat moment die jij met hem hebt gehad, dan wek je in de goede zin van het woord andere mensen tot jaloezie. Oh, dat wil ik ook. Daar is iets heel anders dan dat je bij een ander een leer erin wilt rammen. Want dan krijg je inderdaad, zoals een van deze mensen dat ook zei in een van die Facebook reacties, van dan krijg je heel makkelijk botsingen. Jouw gelijk, mijn gelijk. Maar niemand kan ingaan tegen een openbaring die je van hem hebt gehad. En wat is het heerlijk om daarover te praten. Wat is het goed om daarover na te denken. Heb jij openbaring van Jezus gehad? Hoe was het nog maar? Wat gebeurde er toen? Wat veranderde er toen? Abraham die was gewoon bezig zijn ding te doen. Die leefde gewoon zijn leven. En in één keer komt God. En die zegt, ik wil een verbond met jou sluiten. Bijzonder daarbij is dat God het verbond zelf sloot op een manier dat God er alleen doorheen ging en Abraham er niet eens doorheen hoefde te gaan. Want het was een initiatief van God. En Abrahams leven veranderde van een man die gewoon ook best wel veel geld had en gewoon zijn leven leefde, naar een man die een aartsvader werd met een beloofd land en met een beloofd nageslacht. Waar God wonderen ging doen, want de openbaring die God hem gaf, die leek in het dagelijks leven nog niet realiteit te worden. Hij zou een nageslacht krijgen, hij kon nog niet eens kinderen krijgen. En hij dacht, ik ga God een beetje helpen, ik ga God een handje helpen met die openbaring, zodat het gerealiseerd gaat worden. Nou, dan kregen we een Ismaël enzovoort, nou, daar hebben ze heel veel last van gehad. Maar waar het om gaat is, Abraham begon te leven, zoals Hebreeën hoofdstuk 11 het noemt, leven uit geloof. Dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij leefde vanuit openbaring. Vanuit een ontmoeting met God. Jozef, gewoon een lekker verwend joch, het jongste van een hele club. En die gaat slapen. Denkt nergens over na, is nergens mee bezig, is gewoon zijn leven aan het leiden. En in de ogen van zijn broeder zei het verwende jonge joch, waar pa nogal een voorkeur aan heeft. En Jochie gaat slapen en krijgt een droom. En in al zijn wijsheid vertelt hij de volgende dag direct die droom aan zijn broers. Nou, dat was olie op het vuur. Dat ging niet helemaal goed. Maar even los van al dat soort zaken. Jozef leefde zijn leven en in één keer openbaart God zich aan hem. En zijn leven stond op zijn kop. Zijn leven stond eerst even negatief op zijn kop en hij kwam in de gevangenis terecht enzovoort. En er moest van allerlei dingen afgebroken worden, want als openbaring in je leven komt, moeten er soms ook dingen in je leven afgebroken worden. En dat gebeurde automatisch. Dat doet God vanuit zijn liefde, vanuit zijn genade. Er moest ook in Jozef een aantal dingen afgebroken worden voordat hij de openbaring die God voor zijn leven had, kon dragen. Maar het begon ook daar met openbaring. Iemand die gewoon zijn leven aan het lijden was en in één keer spreekt God. Dat doet hij ook bij jou. Jij leeft je leven, maar God spreekt. Misschien vanmorgen, misschien gisteren, misschien volgende week. Misschien vorig jaar, maar God spreekt tot jou. Elk mens spreekt God tegen. Ik weet het zeker. Dan laat je Mozes. Mozes die kon wel wat. Die was bij de farao terechtgekomen. En die had er een hele hoge opleiding gehad. He, onthoud dat de farao en Egypte was toen de hoogst opgeleide land van de wereld. Dat was zeg maar aan de top van de piramide stond Egypte. En dan was Mozes ook nog bij de farao zelf geweest. En daar had hij leren schrijven alles en leren vechten. En alles had hij daar geleerd. Hij kon een hele hoop. Ziet hij zijn eigen volk en hij voelt iets van roeping in zijn leven. En hij gaat het eigen kracht gaat hij daarin wandelen. En er zit best veel verschil tussen openbaring en roeping. Er was een roeping in Mozes zijn leven. Maar hij had openbaring van God nodig om in die roeping te kunnen wandelen. Het belang van openbaring. Daar wil ik je wakker van maken. Je hebt openbaring nodig. Niet alleen talenten. Niet alleen dingen die je goed kunt, maar openbaring. En ook Mozes was een gebroken man. En 40 jaar lang ging hij gewoon bezig met zijn schapen. En die roeping leek bijna helemaal lam gelegd te worden. En in één keer loopt hij naar een brandende braamspruit en daar spreekt God tot hem. Weet je wat ik zo mooi vind bij al die mensen? Bij elke keer bij als je openbaring ziet, God spreekt altijd de identiteit van een persoon aan. En brengt die identiteit tot leven. Ik zei het ook al eerder, openbaring is tot een leer te vergelijken met wat de adem van God is ten opzichte van het lichaam van Adam. Je kunt het ook toepassen op jouw leven. Openbaring is voor jouw leven hetzelfde als de geest van God ten opzichte van het leven van Adam. Als openbaring in jouw leven komt, dan ga je opstaan, dan ga je leven. De geest van openbaring is hier. En hij wil zich aan jou openbaren. Hij wil jou levend maken. Hij wil jou opwekken, dat is opwekking. Mozes komt bij die brandende braamstruik, doe je schoenen uit en God openbaart zich. Hij zegt, ik ben die ik ben. Dat is trouwens heel erg leuk wat openbaring betreft. Als je kijkt vanaf Genesis tot openbaringen. Het laatste boek zie je een progressieve openbaring. Waarbij waar wijze van spreken God elke keer iets van zichzelf meer toont. En het stapelt op en het stapelt op en het stapelt op. En God toont steeds meer wie die is. Dat is ook een hele belangrijke tip trouwens om het boek Openbaringen goed uit te kunnen leggen. Je moet kennis hebben van al die voorgaande boeken en hoofdstukken van de Bijbel om Openbaringen uit te kunnen leggen. Heel veel van de symbolen die je terugziet in Openbaringen zie je namelijk in al die boeken ervoor terug. En soms geven wij allerlei interpretaties aan de symbolen van het boek Openbaringen zonder te kijken van wat zien we er in de Bijbel over. Even een klein zijspoortje. Maar het telt op. En God toont steeds meer van zichzelf. En toen Mozes daar kwam, toonde God zichzelf als de ik ben die ik ben. En daarvan uit werd Mozes zijn leven in één keer bekleed met autoriteit om leider van het volk van God te zijn. Hij mocht de stem van God verstaan, hij hoorde de stem van God en hij leefde vanuit openbaring. Gideon, ook zo leuk. Het eerste wat God tegen hem zegt, gij dappere held. Dat is het maffe van openbaring. Openbaring staat soms haaks, lijnrecht tegenover hoe jij jezelf voelt. Want Gideon voelde zich absoluut geen dappere held. Hij was zich aan het verstoppen. Die Filistijnen en andere Einen en Ieten enzovoort, die waren allemaal bezig hun land over te nemen. En Gideon probeerde te overleven. Gideon was in overlevingsmodus. Soms lijkt het lichaam van Christus in overlevingsmodus. Misschien ben jij in overlevingsmodus. In Gods genade, in Gods liefde, in Gods leven is hij ook hier deze ochtend om tot jou te spreken. En door één openbaring van God kun je zo in één keer van overlevingsmodus naar leefmodus gaan. En Gideon ging leven en hij hakte de gewijde paal om. En hij ging staan in zijn roeping en hij bevrijdde het volk. God sprak zijn identiteit aan. God spreekt jouw identiteit aan deze ochtend. Hoor je zijn stem? Luister maar. Luister maar met de stem van je geest. Hij spreekt tot jou, lieve schat. Hij houdt van je. Hij spreekt leven tot je. Hij spreekt jouw identiteit aan. Zijn geest van openbaring is hier vanmorgen. Gij dappere held, ik voel me geen dappere held. God zegt toch, gij dappere held, geen discussie, gij dappere held. Dat is de geest van openbaring. Samuel 3 vanaf vers 7, moet je nagaan. Samuel die is hier al in de tempel. En hij dient daar zelfs al een priester. Hij gaat naar de kerk. En hij doet goede dingen. Hij is daar al. Hij heeft het verhaal van zijn moeder waarschijnlijk gehoord, hoe hij geboren is als een wonder van God. Dus hij is er al bezig, hij slaapt in de kerk. Sommige mensen slapen in de kerk. Dat doet u allemaal niet natuurlijk. Jullie slapen niet toch? Jullie zijn klaar wakker. Maar dan staat er hier dit. Vers 7. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich nog niet eerder aan hem bekendgemaakt. En in de NBG staat daar, de Heer had zich nog niet aan hem geopenbaard. Hij had al niet de bedekking weggehaald. En tot nu toe had, op dit punt waar we dit lezen, had God al twee keer gezegd, Samuel. Samuel, kijk rond, hallo, ja, wie hoor ik? Hij gaat naar Eli toe. Eli zegt, ja, weet niet, ga maar weer slapen, ik heb je niet geroepen. Nou, twee keer toe. En dan staat er dus in één keer dit, Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? En toen begreep Eli, want Eli had er wel openbaring van God gehad, al heel wat. En God had ook al wat dingen tegen Eli gezegd, God had Eli gewaarschuwd. Maar daar gaat het nu even niet over. Maar Eli begreep wat er gaande was en die hielp Samuel om de openbaring te omarmen. Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Dus slaap in de kerk, zo doen we het gewoon. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen. En ik vind hier zoiets moois in zitten. Opnieuw, 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 opnieuw. Daarom zeg ik het ook keer op keer deze morgen. God neemt het initiatief. Zelfs als je slaapt, dan komt hij niet, bam, wat doe jij te slapen? Hij neemt het initiatief. Hij spreekt tot jou deze ochtend. Zelfs als je slaapt, kom de Heer. Samuel legde zich weer te slapen en de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel, hij spreekt je naam aan, hij spreekt je identiteit aan. En Samuel antwoordde, spreek Heer, uw dienaar luistert. Dus je ziet een initiatief van God, je ziet dan een reactie van Samuel en het gevolg is dat de openbaring zich verder ontvouwt. Dat is wat God, de geest van openbaring, ook nu, is hier voortdurend. En als jij zegt, spreek Heer, uw dienstknecht luistert. Dan open je de deur, spreek Heer. Daar begon deze preek mee, met die drie kloppen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. God klopt de hele ochtend aan jouw deur. Ik sta aan de deur en ik klop. En jij spreek Heer, uw dienstknecht luistert. En dan kan de geest van openbaring binnenkomen. En dan staat er, dit vind ik ook een hele leuke zin, en voor de rest gaan we hier niet naar verder naar kijken. Maar toen zei de Heer tot Samuel, let op! Wakker worden! Ik ga in Israël iets doen waarvan iedereen zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten. Leuke vertaling. Er staat niet dat één oor zal tuiten, maar de beide oren zullen tuiten. Dat is wat de geest van openbaring doet, lieve mensen. Als de geest van openbaring in jouw leven komt, dan gaan je oren tuiten. Dan verandert je leven, dan ben je niet meer dezelfde. Dus mensen die openbaring gehad hebben, is in elk geval één ding zeker ook in de Bijbel, die zijn wel aan bepaalde dingen te herkennen. Hun leven zit op hun kop. Ze zijn totaal veranderd. Ze zijn niet meer dezelfde. Samuel was hierna niet meer dezelfde. En hij werd een van de grootste profeten en richters die er was. Abraham hebben we gehad, Jozef gehad, Mozes gehad, Gideon gehad, Samuel gehad. David kwam daarna. Gezalfd door deze Samuel. Ook zo'n prachtig verhaal waar we vanmorgen niet de tijd voor hebben om helemaal te bekijken. Maar je ziet ook David vanaf... Die was gewoon bezig met zijn herders en zijn schapen. Volgens sommige theologen was hij een bastardzoon. Dus niet een zoon die zijn vader echt herkende. Daarom duwde hij hem weg. Zei hij, van, was David niet gelijk vindbaar? Hij was gewoon bezig zijn ding te doen. Maar in één keer komt daar openbaring. En wordt hij gezalfd tot koning. En vanaf het moment van die zalving werd David koning in zijn hart. En dat duurde nog wel heel wat jaren voordat hij ook koning in de praktijk werd. Maar die openbaring van God veranderde zijn leven. David werd uiteindelijk een prachtige koning met een messiaans nageslacht. De Messias werd uit zijn nageslacht geboren. De volgende die ik even wil noemen, Jeremia. Jeremia kreeg geen hele leuke roeping trouwens. Jeremia kreeg een roeping, laat je geen angst aanjagen door anderen. Want als je je wel angst laat aanjagen door de wereld om je heen, dan zal ik jou angst aanjagen. Dat is ook leuk als God het tegen je zegt. Met andere woorden, wees banger voor mij dan voor mensen. Dat is eigenlijk wat God tegen Jeremia zei. Je kunt beter de mensen tegen je hebben dan mij tegen je hebben. Iets in die trend. Dat is wat God tegen Jeremia zei. Nou, dat is een leuke roeping. Maar Jeremia kreeg van God gezag over alle koninkrijken en volken. God zei tegen hem, als jij een koninkrijk uitdrukt, zal die uitgedrukt zijn enzovoort. Zijn hele leven stond op de kop. Opnieuw de openbaring. De openbaring zet je leven op de kop. Zacharia was gewoon bezig met zijn priesterdienst. Krijgt in één keer openbaring van een engel dat er een kind geboren zou worden die Johannes zou moeten heten. Ik heb daar laatst ook al een preek over gehouden tussen het hoe Zacharias reageert en hoe Maria reageert. Zacharias twijfelde en daarvan uit in genade ging God een proces met hem aan zodat zijn twijfel ook weggenomen werd. Maar een tijdje lang kon hij even niet spreken. Maria, de moeder van Jezus. Deze vind ik ook nog even leuk om te noemen. Misschien kunnen jullie die tekst alvast opzoeken, Johannes 21 vers 1. Na de opstanding gingen de meeste van de discipelen gingen ook terug hun dagelijks leventje weer te leven. Maar Jezus toonde opnieuw initiatief om nog een stukje meer van zichzelf te openbaren dan hij daarvoor al geopenbaard had. Er staat in Johannes 21 vers 1, hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. En dan staat er het hele verhaal hoe hij dat deed. Openbaring, onthullen, blootleggen, tonen wie die is. En dan komen we bij de laatste. Deze vind ik wel heel belangrijk, omdat ik hier echt iets heel bijzonders in zie, wat ik ook verlang, dat wij met elkaar ook, als het ware, dezezelfde openbaring mogen gaan ontvangen. Maar Paulus, ik heb het al vaker tegen jullie gezegd, ik ben de laatste tijd het leven van Paulus aan het bestuderen, omdat die man mij echt intrigeert. Want je ziet daar een man die heel vol ijver zijn christenleven leefde. En hij, net zoals al die anderen die ik net genoemd heb, ging zijn gang en in één keer zet God hem stil. Openbaring zette zijn leven op de kop. Lieve mensen, ik spreek deze preek deze ochtend. En hoe ben ik altijd bezig? Ik ben het bidden van, Heer, waar wilt u het over hebben? En wat God tot mijn hart sprak, ik wil dat mijn mensen hongerig worden naar openbaring. Want ik wil openbaring geven. Niet dat jij openbaring kunt verdienen of bewerkstelligen. Daar heb ik het niet over. Maar het belang van openbaring. Dat is wat God tegen jou wil zeggen deze ochtend. En ik geloof ook dat het nodig is. Omdat het voor sommige mensen misschien heel lang geleden is. En misschien zijn er anderen. En laten we gewoon heel eerlijk zijn. Je hebt misschien nog nooit echt openbaring van Jezus gehad. Dat kan. En dat geeft ook helemaal niks. Daar hebben we soms in de kerk ook zo'n cultuurtje omheen van, nou ja, als je openbaring bent, dan hoor je erbij, dan ben je een goede christen, dan heb je het niet, dan durf je bijna niet te zeggen, nou, ik heb nog nooit echt openbaring van Jezus gehad. Ik snap het eigenlijk helemaal niet, ik volg hem wel, ik ga maar naar de kerk, ik geloof het ook wel, maar hier zit het niet. Ik hoop dat we een kerk zijn waar dat gewoon heel open besproken kan worden. We elkaar niet afwijzen, dat we gewoon heerlijk Jezus blijven uitnodigen om zichzelf te openbaren. En des te meer wij erover praten, over wat Jezus in ons leven doet, en we doen het vanuit liefde, niet vanuit afwijzing, dan weet ik gewoon dat God belooft dat hij zich zal openbaren. Paulus, Galaten 1, vanaf vers 12. En dan gaan we lezen tot vers 16. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde. Dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie. Dus hij kende de wet door en door. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie. En zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht. Een ijverig, toegewijd christen. Hij zette zich in voor de tradities van zijn voorgeslacht. En dan hier. Maar toen besloot God. Dat is openbaring. En ik geloof echt 100% zeker dat God ook vandaag een besluit heeft genomen. Ook ten opzichte van jouw leven. Ten opzichte van dit huis. Ten opzichte van deze gemeente. God heeft een beslissing genomen. En God staat boven de tijd. Dus misschien heeft hij die beslissing al wel 2000 jaar geleden genomen. Misschien neemt hij hem vandaag. Maar hij heeft hem genomen. God heeft een beslissing genomen. Over jouw leven. Paulus leefde zijn leven. Hij ging volgens de tradities van het voorgeslacht. Jij kunt volgens de tradities van jouw voorgeslacht of je eigen geslacht hier elke week naar de kerk gaan. En hier heerlijk zitten en genieten enzovoort in je leven leiden. Allemaal niks mis mee. God kijkt namelijk naar je hart en God zag in Paulus een oprecht hart. Al die mensen die ik net genoemd heb, God heeft ze gekozen om een openbaring te geven omdat hij iets moois in hun hart zag. En God ziet iets moois in jouw hart. God zag iets moois in de toewijding van Paulus. Hoe scheef die er ook mee bezig was. Hoe erg die er ook naast zat. God nam een besluit. En aangaande jou, lieve mensen, heeft God een besluit genomen. Die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen. En die mij door zijn genade heeft geroepen. Toen heeft God besloten zijn zoon in mij te openbaren. De openbaring van vandaag de dag. De openbaring die al die andere namen die ik net genoemd heb niet zo hebben gekregen als jij wel kunt krijgen. En als God aan ons wil geven is de openbaring van zijn zoon. De openbaring van Jezus Christus. God heeft besloten aangaande jou, aangaande ons, aangaande deze gemeente. Om een nieuwe, diepere openbaring van zijn zoon te geven. Dan welke traditie en welke wetmatigheid en welk volgeslacht enzovoort je ook maar kan geven. Heeft maar door zijn genade heeft geroepen zijn zoon om uit te openbaren, opdat ik hem met de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd. Hij heeft geen mens om raad gevraagd. Hij leefde vanuit openbaring. Openbaring zet je leven op zijn kop. God heeft een besluit genomen. En God die heeft niet tegen Paulus gezegd. Hij heeft gezegd, waarom vervolg je mij? Maar hij heeft hem gereinigd van al zijn zonden. Weet je wat ik zo fantastisch van Paulus vind? Ergens verderop, ik weet niet direct waar, als jullie het zouden willen weten, kan ik het voor jullie opzoeken. Dan zegt Paulus, mij treft geen enkele blaam. Nou, als je dit zou lezen, moest kijken wat die man deed. Maar hij wist wat het was om door God volledig gereinigd en gezuiverd te worden van alle zonden en schulden die hij had. Hij heeft een ontmoeting met God gehad. Een openbaring van zijn zoon. En ik wil nog iets meer lezen over die openbaring van Paulus. Efeze 3 vanaf vers 2. U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd, en dat was die openbaring waar we het net over hadden, om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. Het woord genade komt er elke keer in voor. Mij is een openbaring, is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, in beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Paulus die was zo gepokt en gemazeld in de wet, maar God geeft hem een openbaring van genade. Dus daarom is het zo goed om van juist die man te leren van, man, wat heb jij ontdekt over de genade van Jezus? Hij heeft een mysterie ontdekt. Daarom lees ik graag al die brieven van Romeinen enzovoort, hoe die daarover praat. Want als ik zijn openbaring lees, dan geeft God daardoor ook weer openbaring aan mij. Vers 5. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, niet geopenbaard is het woord dat daar gebruikt wordt. Maar nu wordt het door de geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Dubbele punt. Dus dit is de openbaring van vandaag. Dit is de openbaring die de geest van God vandaag geeft. De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave, opnieuw, van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. Mij, de allerminste van alle heiligen, is opnieuw de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. Die openbaring is jouw openbaring die God jou wil geven. God heeft besloten om aan jou de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En voor alle in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was, dus toen was het nog niet geopenbaard in God, de schepper van het al, hoe dat nu werkelijkheid wordt. En zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer. In wie wij vrijelijk toegang hebben tot God vol vertrouwen door ons geloof in hem. Het gevaar van dit soort bijbelteksten is dat direct in je hoofd iets uitschakelt. Maar schrijf deze teksten dus op en lees het dus opnieuw en opnieuw en opnieuw. Want hier zit openbaring in. De openbaring van Paulus. De openbaring die God jou wil geven. Openbaring is een initiatief van God. Ze zaten er niet op te wachten, maar je mag je er wel naar uitstrekken. Openbaring is progressief, dat betekent dat het voortdurend toeneemt, dat het in beweging is. Openbaring vestigt en bevestigt jouw identiteit, jouw roeping. Openbaring bepaalt je koers. Openbaring verandert je leven. Openbaring is iets heel anders dan kennis. Hier sluit ik mij af. Lucas 10, luister maar, vers 21. Op dat moment begon hij, dat is Jezus, vervuld van de Heilige Geest, te juichen. Hij begon te juichen. Jezus begint te juichen. En waarom begint Jezus te juichen? Hij zegt, ik loof u Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja Vader, zo hebt u het gewild. Eenvoudige Groningers, uit het Groninger klei, boven op een stuk grond wat af en toe trilt, omdat er nogal veel gas onder de grond zit. Want men wist niet wat voor rijkdom we hier met elkaar hadden. Bobby Connor die profiteerde er al over toen hij daar stond. Zei hij, hier onder de grond zit rijkdom. Wij denken, nou graven, misschien vinden we olie of goud. Soms weet je het niet. Platland, wat kan daar nou in zitten? Maar God die openbaart. Niet aan verstandige en wijze mensen, ook. Moet niet denken dat je dus alleen maar dom hoeft te zijn om Jezus te volgen. Nee, maar hij geeft openbaring. Hij heeft een besluit genomen. God heeft een besluit genomen. Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.